Andrew Root begrijpt als geen ander de noodzaak van rust en verwachting voor de kerk. Juist in deze tijden van crisis. Soms moet je je handen uit de mouwen, soms moet je juist je handen openvouwen. De Theologie-podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. En de Theologie-podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Alain Verheij is theoloog, schrijver, spreker en zijn werk bestaat uit het vertellen van bijbelverhalen overal waar hij dat mag doen. Hij schreef verschillende boeken waarvan De zin van ziekte zijn meest recente is. Het verscheen in maart. In dit boek gaat Verheij op zoek naar de zin en de betekenis van ziekte, zo die er al is. Welkom Alain.
Ja, dankjewel.
Niet over je eigen boek, maar dat gaan we nog wel een andere keer doen.
Komt goed.
Maar we gaan het hebben over een theoloog, Andrew Root. Hoe ben jij hem op het spoor gekomen?
Via een dominee, Rebecca Onderstal. Ik kwam haar tegen na een niet zo goed bezochte hemelvaartsdienst waar ik was voorgegaan. Ik lunchte met haar en zij tipte mij Andrew Root. Haar eigen achtergrond is, ze heeft in een pioniersplek gewerkt en is nu gemeentepredikant. Dus ze heeft verschillende kanten van de kerk gezien. En zij zei, dat is een interessante denker. En toen ben ik hem gaan benaderen. Ik heb hem geïnterviewd voor De Nieuwe Koers.
Oh ja.
In de tijd dat iedereen toch alles met Zoom deed, kan je natuurlijk ook iedereen over de hele wereld spreken.
Want het is hij Brit of Amerikaan?
Hij is Amerikaan.
Amerikaan.
Ja.
Ja, ja. De Amerikaanse context van de kerk is niet helemaal hetzelfde als die in Nederland. Heeft hij toch bruikbare dingen te vertellen en te analyseren voor ons?
Ja, dat denk ik wel. Secularisering en ontkerkelijking, dat delen wij met Amerika. Dus een verschil is dat de inzet wat hoger is. In Amerika kun je kerken hebben met tienduizenden bezoekers. En in Nederland ben je natuurlijk trots als er 750 zitten. Nou, dat is een numeriek verschil. Maar de mechanismen daaronder, die blijven hetzelfde. Dus je hebt kleine en een beetje worstelende geloofsgemeenschappen. Nou, die heb je in Amerika en die heb je in Nederland. Dat is de dorpskerk die leegloopt. En dat zijn kerken die moeten fuseren, omdat ze het anders niet meer redden op zichzelf. En dan heb je regionaal grotere kerken die steeds meer leden trekken.
Ja,
nou, ja. Dat hebben we hier en in Amerika.
Ja, dat herkennen we zeker. Nou, jij sprak de beste man via Zoom. Wat sprak jou aan?
Ja, echt op een vliegveld zat hij. Op een terminal tussen twee vluchten in. Dus het was een beetje dat je denkt, nou.
Wat een vervreemdend interview.
ja, absoluut.
Maar wat was er in zijn benadering, in zijn analyse of in zijn theologie misschien, zou je kunnen zeggen wat jou aansprak?
Wat me direct aansprak, dat vertelde Rebecca dus aan me. Ze zei, ja, dit is er dus eentje die zegt, ja, je moet niet allemaal programma's starten om de kerk te redden. Je moet niet zo'n bezig bijtje zijn dat denkt, joh, de kerken lopen leeg en wat we moeten doen is meer aanbieden. Dus meer vergaderingen, meer samenkomsten, meer projecten, maak een eigen podcast. Hè? Ja. Alles maar bedenken om maar mensen te trekken. En daar zijn kerkenraden volgens Andrew Root door geobsedeerd. En voorgangers vaak ook. Mm-hmm. Waardoor je de facto een beetje de manager wordt. Meer een manager en een PR-bureau ben je dan een geloofsgemeenschap. En daar gaat iets mis. Ook omdat je misschien dan Gods werk een beetje aan het overnemen bent.
Dus dat niet?
Nee.
En dat sprak je ook aan. Dat gaan we ook zeker nog verder bespreken. Is er ook iets in zijn werk waarvan je denkt, moa, kan ik niet zoveel mee?
Ja, wel degelijk. Ja, want als je zegt, nou, dit en dat moet je niet doen. Hè, zo benoemde jij het net ook al. Hè, dus dat niet. Maar wat dan wel? Ja. En dan wordt het al een beetje lastiger. Want, en dat zegt hij zelf ook wel in zijn boek, ja, er is wel degelijk een crisis bezig. Dus als je dit zit te luisteren en je bent dominee van een gemeente waar op zondagochtend 30 mensen zitten. En dan krijg je te horen van, ja, je moet maar stoppen met al die programma's en al die marketing dingen, want het werkt toch niet. En dan denk je toch, ja, maar wat dan wel?
Ja. Ja, en dat schrijft hij eigenlijk niet op, hè? Ja.
Hij probeert het.
Hij geeft een richting.
Ja, hij geeft een richting. En misschien kan het ook niet, hè? Maar dan nog kun je toch een beetje het gevoel hebben, ik sta met lege handen. En dat onderkent hij zelf ook wel. En dan kun je natuurlijk een heel gelovig verhaal van maken, hè? Want open handen kunnen ontvangen. Gelijktijdig snap ik ook wel dat mensen denken, ja, maar als we niks doen, gaat het zo door als het nu gaat. En dat is niet best.
Nee, precies. En het doet misschien ook niet helemaal recht, dacht ik toen ik het las, aan al die goed bedoelende mensen in de kerk. Die echt enorm hard werken om die geloofsgemeenschap bij elkaar te houden. En misschien ook nog naar buiten wat te betekenen.
Ja.
Dus ik zat ook te denken aan mijn eigen gemeente. Als ik daar zou gaan zeggen nu van, ja jongens, we moeten gaan wachten. Dan kijken ze me echt aan en denken ze, ja.
Ja,
is de dominee soms gek geworden of zo?
Ja, inderdaad, ja.
Dus in die zin, ja.
Nou, goed. Heb je ook wel die ervaring. Er zijn natuurlijk heel veel mensen in kerken die de handen uit de mouwen steken. En die van alles aan het doen en organiseren zijn. Dat zijn toch echt mensen die ik heel erg waardeer ook. Als ik die zie in de kerk. Wat die allemaal doen.
Want anders dan is er ook niet meer een kerk om je voor te gaan, toch?
Nee, nou ja, dat alleen al, ja.
Nee. Ja, zeker. Nee, maar ook gewoon, ze doen dat met een hart voor de gemeenschap en voor God, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus. Nou, laten we eens even inzoomen op Root. Root is Amerikaan, nou dan weten we het allemaal, greater, bigger. En hij zet dan ook in zijn boek met die fantastische slogan, Make America Great Again. Nou, helemaal niet fantastisch, maar goed. Hij sluit aan bij... bij wat er ook politiek speelt in Amerika. En hij zegt, ja, eigenlijk doet de kerk precies hetzelfde als de politiek. Doen alsof het weer mogelijk is om terug te gaan naar hoe het ooit was.
Ja.
En ooit was het great, het land en de kerk, en dan moeten we naartoe. Is dat een hele Amerikaanse manier van denken? Of zit dat ook wel een beetje in ons denken over de kerk, denk je?
Nee, dat hebben we misschien ook wel. Dus er is een groep mensen in de kerk die zegt, ja, ik wil weer terug naar de tijd van de volle kerkbankjes.
Ja.
En daar verlang ik weer naar terug. En hij zegt ook wel, Andrew Root, er is natuurlijk ook een groep die zegt, ja, maar Amerika is nooit great geweest. Maar kan dat ooit weer worden en moet het ooit weer worden? En zo heb je ook mensen in de kerk die zeggen, ja, maar het was misschien helemaal niet zo top vroeger. Maar we moeten er aan de slag om het wel geweldig te maken. Hmm. En eigenlijk zegt hij, wat je dan beweert, is in ieder geval dat wat we nu hebben niet goed is.
Ja.
Allebei de stromingen die zeggen, het moet beter, we moeten ergens naartoe, alles moet anders, want het is nu niet oké. En dat gaat dus uit van een soort model van groei. Alles moet beter, groter, sneller, hipper.
Ja, ja, en dat is heel Amerikaans, maar het is ook eigenlijk heel Nederlands. Ik hoor dat ook best vaak in gemeentes.
Ja. Hè,
dat ze zeggen van ja, we moeten toch weer nieuwe groepen betrekken.
Ja.
En dat is en we willen graag dat er weer meer mensen op zitten. Dat is dus uitgaande van dat idee van groei.
Ja.
Is het daarmee ook uitgaan van het idee van hoe het ooit was of hoe het zou moeten zijn? Of is het een soort menselijke neiging om ook in die groei te willen denken?
Volgens Root, en die begint dan over kapitalisme. Voor een deel zit dat er wel in. Het is wel hoe we met z'n allen geconditioneerd zijn om te denken. Ik zeg zelf wel eens van het kapitalisme is in een zekere zin onze volksreligie geworden.
Mm-hmm.
En het kapitalisme is gewoon, ja, je begint een klein zaakje als ondernemer. En dat groeit en groeit totdat het een multinational is.
Ja.
Alles moet groter, dan heb je succes.
Er was een kruidenier in Zaandam.
Ja, precies.
En nu weten we allemaal waar dat geëindigd is.
Nou, exact. En dat is hoe je het allemaal moet willen hebben. Dat zijn succesverhalen. En de vraag is groter altijd beter?
Ja.
Die vraag stellen we eigenlijk bijna nooit. Het is, ja, tuurlijk is het beter als je 2 ton op de bank hebt en het wordt 5 ton. Dan is dat groei, dan is dat beter. En niemand stelt nog de vraag van, is dat dan eigenlijk wel beter? Of bestaat er ook zoiets als genoeg?
Ja.
Dus daar, hij noemt dat kapitalisme. En ik ga daar voor een deel in mee. Er is een ander deel. Je ziet namelijk in het Bijbelboek Handelingen wel degelijk ook beschrijvingen van de allereerste volgelingen van Jezus die samenkomen.
Mm-hmm.
En dan staat er toch heel rooskleurig bij. En hun aantal groeide met de dag. Hè? Er kwamen er duizenden bij. En dat wordt toch als iets goeds gezien ook. Dus meer kan wel degelijk beter zijn als het meer van het goede is.
Ja, ja, ja. Dus je kunt niet per definitie zeggen, zoals hij toch vrij stellig doet, groei is altijd verkeerd. Of nou, dat zegt hij niet, maar daar moet het niet over gaan.
Nee, het moet inderdaad, en daar ben ik het helemaal mee eens, het moet niet de hoofdfocus zijn dat er meer mensen bijkomen.
Nee.
En ja, ik ga zelf, ik ben gastvoorganger, hè, dus ik ben eigenlijk 50 keer per jaar in een andere kerk.
Mm-hmm.
En het maakt voor mij eigenlijk qua kwaliteit van de samenkomst niet per se uit of het er 600 zijn die er zijn, of 7 mensen om een tafel.
Nee?
Nee. Vaak, eerlijk gezegd, vind ik die kleinschalige bijeenkomsten leuker.
Ja.
En fijner.
Ja, precies.
Niet al te klein. Je moet jezelf niet te hard horen zingen. Nee. Ik vind wel, het zingen moet een beetje gedragen worden door een grotere groep.
Dan begint het gênant te worden.
Ja, inderdaad. En dan is de geest uit de fles, denk ik altijd.
Ja, ja.
Maar als het er 600 zijn, verlies je ook dingen.
Ja.
En dat moeten we niet vergeten. Dat is niet wat je moet willen. Los van nog dat die groei gewoon ten koste gaat van kerken in de omgeving. Maar goed.
Ja, dat is ook zo. We zijn natuurlijk ook altijd met het recyclen van de saints bezig in de kerk.
Ja.
Dus Root zegt dat veel kerkleiders geloven dat ze weten wat het probleem van de kerk is. Ja. Te geringe invloed, te weinig mensen en te zwak geloof. Ja. Maar hij zegt, ik betwijfel of dat nou echt het centrale probleem van de kerk is in deze tijd.
Ja.
En wat is dan wel volgens hem het centrale probleem? Want de kerk, dat kunnen we wel zeggen. Wij zitten echt, of ik noem het, je kunt het een crisis noemen, je kan het een transitie noemen. Maar ja. Er is wel van, het piept en het kraakt aan alle kanten.
Ja.
Ja, wat is dat? Ja, nou ja, moet je zeggen, is dat, wat is het centrale probleem? Of wat maakt dat dat zo is?
Ja, hij heeft het zelf over de seculiere tijd. En dat betekent onder andere dat als je gelovig bent, is het niet per se meer een must om lid te zijn van een kerk of geloofsgemeenschap. Veel mensen geloven aan de hand van podcasts en livestreams van kerkdiensten en het lezen van boekjes of het volgen van mailseries. Dus je hoeft niet per se naar de kerk als je gelovig bent. Dat is een stukje individualisme wat in onze cultuur is geslopen. Maar het is radicaler ook niet meer vanzelfsprekend om in God te geloven.
Nee.
Wat het voor het seculiere tijdperk wel wat meer was. In Nederland gelooft, geloof ik, nu voor het eerst meer dan de helft niet meer in een god. Dat zegt iets, hè? Dat hoeft ook helemaal niet meer. En het materiële en het spirituele zijn een beetje uit elkaar gegaan in de seculiere tijd. Om dat eventjes, zeg maar, heel simpel uit te leggen. Als ik een depressieve vriend heb, dan hoef ik niet te praten over demonen die in zijn hoofd zitten of de duivel die hem aanvalt. Dan kan ik ook denken, kijk, er zijn hier pilletjes en die moet je elke dag nemen en ik hoop dat die iets voor je doen. Ja. Dus we zijn wat materiëler gaan denken. We hebben voor heel veel dingen veel minder God nodig om de wereld te begrijpen.
Ja. Dus een ontmythologisering, is dat ook wel genoemd. Charles Taylor heeft daar natuurlijk ook over geschreven.
Ja, die heeft het standaardwerk daarover geschreven.
Secular Time.
Ja,
ja. En wat Root zegt en wat hij natuurlijk heel goed kent uit Amerika is, we moeten dus niet meer denken dat we een of ander systeem kunnen bedenken of een methode waarmee we het allemaal weer goed gaan krijgen. Die methoden zijn natuurlijk ook altijd weer overgevlogen naar Nederland, hè, de afgelopen 30 jaar. Denk aan Purpose Driven Life van Rick Warren en nou ja, noem maar op. Dat is dus, zegt hij, niet hoe het werkt. En het gekke vind ik dan, als je nou kijkt wat er uitkomt op het gebied van theologisch werk, is dat er toch heel vaak van dat soort boeken uit blijven komen.
Ja, ja, en dan zegt hij zelf ook, ja, ik heb dus boeken uit 1970 in de kast die het hebben over kerkvernieuwing en boeken uit 2020. Ze zeggen allemaal grofweg hetzelfde, maar blijkbaar werkt het al 50 jaar niet.
Nee,
want anders waren die boeken niet meer nodig.
Nee, en er is dus ook niemand die denkt, weet je wat, laten we stoppen met het schrijven van deze boeken.
Nee, en dat komt natuurlijk ook omdat die boeken geweldig goed verkopen. Want mensen houden ervan om een succesverhaal te lezen. En in elke kerk heb je toch die naïeve mensen die vaak in het zakenleven zitten en zien hoe groei werkt. Als je maar goed met marketing en een goed product hebt. En ja, die denken, dat kan bij de kerk ook. Je moet groter denken. En dat soort mensen stoten hun neus nog wel een keer. Of heeft tijdelijk succes, dat kan ook.
Ja, want je zou natuurlijk wel kunnen zeggen, het is te simpel om te zeggen, die methoden hebben nooit gewerkt. Je kunt natuurlijk wel kerken in Amerika aanwijzen waar die methoden een tijd lang zeer goed gewerkt hebben. Waar ze enorme groei van die kerk hebben. Ja. Alleen die kerken zijn ook altijd weer ingestort.
Ja, en weet je wat het probleem ook is? Als je op de kapitalistische manier bedrijven wilt laten groeien en echt groot wilt laten worden, gaat dat ten koste van kleinere bedrijven. Hey, die zuig je als een stofzuiger in je op. Mm-hmm. Maar het gaat ook ten koste van mensen. Het heeft altijd, drijft het op uitbuiting en op een bepaalde manier het mensen die er vanaf het eerste uur bij waren ontslaan. Want die heb je niet meer nodig en die kunnen eigenlijk de groei niet meemaken.
Hmm.
Dus je maakt slachtoffers. En hij zegt, Andrew Root, hij citeert Mark Driscoll, ook zo'n gevallen voorganger van een mega.
Mars Hill, ja.
Ja. En die zei van ja, Mars Hill is een bus en die bus die rijdt door. En als je niet mee kan op die bus, dan blijf je maar achter. Dus ik geloof dat hij zei, er ligt een hele stapel lijken achter de bus van Mars Hill, van mensen die niet mee konden komen. En die zijn dan maar gewoon, die laten we achter ons, maar de bus moet doordenderen.
Wow.
Dus groei gaat vaak ten koste. En dan zie je ook, hè, nou ja, als er dan misbruiksschandalen in zo'n kerk zijn, dan hou je je mond maar, want die kerk moet blijven groeien. Mm. We hebben net zo'n succesverhaal. En dan zien we maar door de vingers dat de voorganger zich niet kan gedragen. En allemaal dat soort dingen krijg je. Dus dat is, het heeft dus gewerkt in die zin dat dit soort kerken succesvolle bedrijven zijn geweest. Hmm. Maar we kunnen toch Willow Creek zijn schandalen geweest. Hillsong zijn schandalen geweest. Soul Survivor zijn schandalen geweest. Mars Hill zijn schandalen geweest. En dan heb je toch over echt een groep van de grootste kerken die we kennen ter wereld.
Ja, dat is toch eigenlijk wel heel treurig.
Ja.
Dus eigenlijk moet je zeggen, ook al heeft het misschien numeriek een tijdje gewerkt, zo'n systeem.
Ja.
Uiteindelijk heeft het ook helemaal geen recht gedaan aan wat een kerk zou moeten zijn. Omdat er mensen ook heel erg vermalen zijn.
Ik ben bang inderdaad dat dat een prijs is die wordt betaald voor de groei. En dat dat in het kapitalistische wereldje moet dat gewoon. Hè? Je kunt geen miljardair worden zonder slachtoffers te maken. Dat is onmogelijk. Dat gaat altijd ten koste van.
Ja.
En zo moet je in de kerk niet denken.
Nee. Nou, laten we inzoomen op het boek Wachten op God. Ik dacht Wachten op Godot was het toch?
Maar goed, ja, inderdaad.
Een knipoog naar een ander boek.
Ja, en heel Simone Weil toch ook?
Simone de Beauvoir? Nee. Simone Weil. Ja, precies.
En dan hadden we nog Geduld met God van deze uitgever.
Ja, dat is ook van... laten we zeggen, het is niet de meest originele titel. Maar dat zullen we... En de ondertitel is Vanuit geloof en geduld bouwen aan je gemeente. Nou, dat geeft natuurlijk al een beetje een oplossingsrichting. Hoewel jij ook aan het begin zei, een echte oplossing geeft hij niet. Maar Root, even een citaat, zegt: we geloven dat God doorgaat met handelen in de wereld. En omdat God handelt in de wereld, geloven we dat de kerk kan floreren. Toch weer het woord floreren.
Ja.
Is dat nou een wens, een verlangen? Of is dat ook werkelijk een richting van een oplossing? Maar misschien wil hij dat niet eens zo noemen.
De vraag is denk ik hoe gelovig je hierin staat. Want het is een geloofsuitspraak.
Ja.
Het is niet iets wat werkt. Het is iets.
Dat is wel een mooi onderscheid.
Ja.
Ja.
Ik heb een bevriende econoom, Paul Schendeling, en die zegt altijd: je moet van groei naar bloei gaan. Nou, dat is floreren kan allebei in zich hebben, maar ik snap wel wat dat. Ik denk dat Andrew Root aan bloei bedoelt.
Mm-hmm.
Kijk, wachten. Dat is wel een belangrijke Bijbelse waarde. Ik zei net tijdens Handelingen, het Bijbelboek, daar zie je dat de gemeente enorm groeit van de eerste christenen. Maar voor die tijd hebben ze moeten wachten van Jezus.
Ja.
Als Jezus ten hemel opvaart, dan zegt hij: ja, wacht. Wacht tot je de geest krijgt.
Ja.
En je moet het maar doen.
Ja.
Je moet maar stil gaan zitten.
Op je handen.
Ja, in de hoop dat je niet wegkwijnt. Je hebt natuurlijk verschillende manieren van wachten. Dat zegt Andrew Root dan ook wel. Hè. Je kunt wachten van: nou, het wordt toch niks meer. Wacht op de dood. En je kunt gelovig wachten.
Ja.
En dan zegt hij: nou ja, doe maar bijbelstudies, doe maar bidden, maak God groot. Doe wat je als kernwaarden hebt als kerk. En voor de rest is het uiteindelijk God die het werk doet, zegt hij.
Ja. Dus dat is het echt tegenovergestelde van al die programma's uitrollen en nog meer gaan doen. En actief worden op social media en weet ik wat allemaal.
Ja.
Hij heeft ook nog een ander woord wat hij gebruikt. Resonantie.
Ja.
Wat is dat? Wat betekent dat?
Nou ja, dat betekent dus toch wel dat je altijd in contact blijft met God tijdens dat wachten. Je resoneert niet met God als je te druk bent om überhaupt God nog op te zoeken.
Hmm.
Dus als je de kerk runt omdat jij nou eenmaal de kerk in handen hebt. Hè, de handelingen van de apostelen, zo gezegd. Hè, dit is kijk ons eens handelen.
Ja, want hij zegt ook eens eigenlijk een verkeerde titel.
Ja, het zou de handelingen van God moeten zijn. Want God doet het. Nou, prima.
En apostelen wachten.
Ja, de apostelen,
en gaan vervolgens handelen.
Ja, ze komen uiteindelijk wel in actie.
Ja.
En dat zegt hij ook. Hij beschrijft ook wel van mensen die een voedselbank maken van de kerk nadat ze hebben gewacht. Hè, en dat iets heel goeds is. Dus het is ook niet zo dat je helemaal niets moet doen. Het is alleen de volgorde. Je kunt nu denken: we zitten in een crisis. Laten we eens even het een en ander gaan aanpakken. Of je kunt denken: we zitten in een crisis. Laten we wachten op God. En dan kijken wat voor actie er volgt.
Ja.
Dat is de volgorde. En daar kan ik wel meemaken.
Ja.
Ja.
Want jij bent eigenlijk een reizend prediker, zou je kunnen zeggen.
Ja. Ja.
En jij ziet dus ook heel veel verschillende gemeentes op de zondagen dat je voorgaat. Heb je wel eens een gemeente aangetroffen waar ze dat deden, dat wachten?
Ik heb wel gemeenten in mijn vriendengroep, zeg maar, in mijn kerkelijke vriendengroep, die niet hun best doen om PR en marketing te doen. En die zeggen: wat wij nu hebben, is een mooie en goede gemeenschap. En daar zijn we blij mee. Zolang we dit kunnen blijven betalen, blijven we dit doen. Omdat het goed is om te doen.
Ja.
Dat is een variant. Ja, er zijn ook wel gemeenten die het heel anders aanpakken. Er zijn natuurlijk ook gemeenten die fuseren. En die zeggen van: onze krimp betekent misschien wel dat we toenadering moeten zoeken tot andere kerken. Zodat we samen verder kunnen gaan. Ja, in hoeverre dat wachten is. Kijk, het maakt vooral uit vanuit welke intentie doe je iets.
Ja.
Je kunt ook ontzettend programmatisch zijn. Maar dat het wel gedreven is door dat er inspiratie achter zit. Dat je denkt, oh, hier is God wel degelijk aan het werk. In de programma's die ze allemaal hebben hier. Dat kan wel degelijk. Het gaat er alleen om welke mindset heb je.
Ja. Kijk, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, wachten vanuit een soort machteloosheid en het ook allemaal niet meer weten. Ja. Dat is een ander wachten, ja,
of
dan...
Of omdat je lui bent, hè? Dat kan ook.
Ja, dat is ook nog een optie,
ja,
hè?
Ja. Dat je gewoon niet genoeg kan
dat
spelen.
Dat je denkt, nou ja, nee, ik kan me echt niet opbrengen om nou ook nog weer iets te gaan organiseren.
Nee,
of
precies.
Zo.
Van, ik heb druk met mijn werk, ik heb het druk met sport en die kerk, die zoekt het maar uit. Dat is natuurlijk ook niet wat ze bedoelen.
Nee.
Dus de resonantie betekent toch dat je altijd wel probeert je... Nou ja, dat heeft dan weer... Je gaat altijd een metafoor op praten, de antenne bijvoorbeeld.
Hm.
Ontvankelijk zijn. En dat maakt dit... Ook zo'n moeilijk gesprek eigenlijk, hè, over dit boek.
Ja.
Omdat uiteindelijk waar je op terecht komt, dat is een geestesgesteldheid die je met elkaar moet hebben.
En beschrijf die eens, als je de, zo in de geest van Root. Hij leeft nog, gelukkig, maar.
Ja, hij leeft nog, zeker. Nou ja, kijk, wat ik eigenlijk mis in het boek, laat ik dat zo zeggen, maar dan kan ik wel zijn betoog verbreden. Misschien heeft hij het in een ander boek gezegd of geschreven. Mm. Maar een heel belangrijke waarde in de Bijbel is de Sabbatsrust. Die loopt door de hele Bijbel heen. God rust zelfs tijdens het scheppingswerk. Die werkt 's avonds niet en werkt op de zevende dag niet. En die Sabbatsrust, dat is een ritme die door de hele Bijbel heen trekt van verplichte rust nemen. Stop met produceren, stop met consumeren. En ga eens eventjes kijken naar wat er allemaal is en zeggen dat het goed is. Dankbaarheid is ook een belangrijke waarde die daarbij hoort. En dan krijg je ook een Sabbatsjaar. Dat je überhaupt een jaar niet mag werken. En dan staat er zoiets van, ja, je kunt eten wat er zo al opkomt op het veld. Nou, ik denk dat je daar een beetje zit in wat Andrew Root over de kerk probeert te zeggen. Want stel je nou eens voor dat je bepaalde dingen laat vallen, waar je alleen maar verbeten mee bezig bent. Als je dat nou eens allemaal niet doet, kun je dan nog vertrouwen dat de wijngaard zelf nog vruchten geeft, terwijl jij niets doet.
Ja, ja. Dat heeft dus ook met afhankelijkheid te maken.
Ja. Ja.
Het is ook misschien het verschuiven van het idee dat de kerk eigenlijk alleen maar gered kan worden door de mensen die heel hard werken.
Ja.
Naar misschien afhankelijkheid van God, zou je het zo kunnen noemen?
Ja, dat is inderdaad de verschuiving die wordt bepleit. En vervolgens wordt het een vooral gewetenskwestie in hoeverre je hier als kerk mee bezig bent.
Ja. En je zei net, het is ook mijn kritiek. Wat bedoel je dan?
Ja, leg het maar eens uit en doe het maar eens. Ja, want je krijgt nu natuurlijk de neiging, nu heeft de kerkenraad dit boek gelezen.
Ja, ik zat er ook over te denken om dit met mijn kerkenraad te gaan lezen.
En dan gaan ze er een project van maken om te wachten. Ja. Dan wordt het weer een project.
Project wachten.
Ja, en dan wordt het weer, het werkt niet na 3 maanden.
Nee.
Dus dat is heel link. Ik ben het er dus helemaal mee eens, maar het laat wel weer zien. Het is spreken over het onzegbare.
Ja.
En je hebt één belangrijk aspect, vind ik misschien wel het interessantste stuk van zijn boek. Heeft hij het over de kerk moet een wachtwoord hebben.
Ja, precies. Vond ik ook heel mooi.
Ja.
We hebben allemaal wachtwoorden voor weet ik veel alles ongeveer.
Ja, voor je mail, voor alle webshops waar je bij aangesloten bent.
En je vergeet ze ook permanent. Dat is ook het grote probleem.
Inderdaad. Ja.
En dan moet je ze weer veranderen, want er is er een hek.
Ja.
Maar hij heeft het over een wachtwoord voor de kerk. Ja.
Ja.
En dan bedoelt hij niet dat je een uitroepteken en...
Ja, geen password, maar een watchword.
Een watchword.
Ja, dus een wachtwoord. Nou, bij ons in het Nederlands zit het woord wachten erin. Daar zou hij wel jaloers op zijn. Dat is prachtig.
Ja.
Een wachtwoord. Maar het is dus niet van, er is een code om erin te komen en het houdt anderen buiten. Dat is het niet, maar als kerk moet je een soort... Nou, het gaat eerder richting een motto.
Ja.
Ook weer geen platte slogan, maar een motto. Iets waarvan uit je leeft. Het vroegste voorbeeld onder christenen is Ichtes. Dat is een afkorting voor Jezus Christus, Zoon van God,
ja.
Redder.
Ja.
En christenen zetten dan zo'n visje. Je ziet het nu nog wel eens op auto's. En ergens was het van, hier kunnen de leden van het genootschap elkaar aan herkennen. In dat ene woordje, ichtes, zit de hele geloofsbelijdenis. Je weet wat je moet weten als je dat woord kent.
Ja.
En je leeft ermee, je leeft ervan uit. Dat is geen programma. Hè? Het is geen praktisch stuk met 5 handvatten waarvanuit je werkt als kerk. Het is ook niet eens een missie. Het is meer iets waarop je kunt terugvallen. En hij zegt, eigenlijk moet elke kerk wachten op een eigen wachtwoord.
En hoe komt dat wachtwoord dan tot je?
Door goed op te letten. Door ontvankelijk te leven.
Hm.
En hier herken ik hem wel. Maar je praat spiritueel wederom. Ik heb bijvoorbeeld elk jaar een nieuwsbrief waarin ik met een paar honderd mensen naar Pasen toe leef en naar Kerst.
Ja.
En ik krijg dan mails terug van die mensen.
Ja.
En elke ronde is totaal anders. Maar er zit een rode draad in de dingen die ik terugkrijg van mensen.
Ja? Oh, dat is
zo
bijzonder.
Zag ik bijvoorbeeld dit jaar met Pasen, richting Pasen, dat het woord eenzaamheid heel veel terugkwam in mails.
Ja.
Van allerlei verschillende mensen, onafhankelijk van elkaar. Als je goed oplet, als je goed luistert en goed om je heen kijkt, dan zie je dat er bepaalde thema's in de lucht hangen waar je iets mee moet. En zo, een van de kerken die hij beschrijft, die een wachtwoord hadden You Are Not Alone.
Ja.
En dat was tijdens de pandemie, dus iedereen zat in lockdown alleen. En dan was het wachtwoord van die kerk was, je bent niet alleen. En dat is een soort, dat is iets waarop je terugvalt. En iedereen die dat hoort, die krijgt daar een gevoel bij van, oh ja, dit is onze richting, dit is onze kern. Dit is waar het op neerkomt, en op aankomt.
Dus eigenlijk zou je het een eigen tijdse samenvatting van de geloofsbelijdenis kunnen noemen, die geldig is voor die kerk op die plek in die tijd.
Ja, en inderdaad, want een kerk gaat er ook geen 60 jaar mee door.
Nee, want dat beschrijft hij ook. Hè? Dat het is, op een gegeven moment is het wachtwoord een beetje voorbij. Ja. En dan is het tijd voor een nieuw wachtwoord.
Ja, en dan komt er weer een nieuwe inderdaad. Hij zegt, dit kan je niet bedenken. Je gaat niet met een commissie zitten wat zullen we eens bedenken? Maar je kijkt om je heen. Je ziet wat er opkomt, wat zich aandient. En wat je eigenlijk al maanden blijkt te doen zonder dat je er woorden voor had.
Ja.
En dat neem je mee. En om dat te doen, dan moet je af en toe stilzitten.
Ja, dus dat wachten maakt het nodig om het wachtwoord te kunnen ontvangen of te kunnen opmerken.
Ja.
Het lijkt ook in die zin wel een beetje, dacht ik ook, over op preken. Dat je als voorganger preek je altijd in de context en in de tijd.
Zeker.
En als ik nu bijvoorbeeld preken lees uit de tijd van corona.
Ja,
dan denk ik echt,
die ga je niet nog een keer
houden.
Nee,
die kan ik echt nooit. Daar kan ik niks meer mee. Nee. Nou, dat is ook niet erg. Maar het is wel dat je ziet hoezeer de context ook invloed heeft.
Ja, heel herkenbaar.
Ja, en dat is dus op zo'n wachtwoord is dat ook. Dat is toch misschien wel weer een beetje een kapitalistische vraag van mij. Wat heb ik daar eigenlijk aan als kerk om zo'n wachtwoord te hebben?
Nou, dit is dus waar je op terug blijft komen. Hè? Dus uiteindelijk willen we wel degelijk effect zien. En we willen ook bloei zien. En we vinden het toch ook wel leuk om te blijven voortbestaan als kerk.
Ja,
en
dus
je ontkomt daar niet aan. Er zit ook wel iets goeds aan. We hebben een natuurlijk verlangen naar bloei. Alleen we verwarren dat met groei. Dat is het enige waar je iets tegen kunt hebben.
Ja.
Ja, wat je daaraan hebt, het geeft je richting. Ik heb me slap gelachen. Een paar jaar geleden was er een documentaire stukje over een kerk die vernieuwing wilde doen. En die hadden een marketingbureau ingehuurd. En die hadden zo'n whiteboard. En er stond dan zo de marketinggoeroe die dan zei, nou, je moet het why weten. Hè? Waarom doe je het? Je moet het how weten. En het who. Hè? Wie wil je bereiken? En wat heb je te bieden? Alsof je eigenlijk bij
Mars werkt.
Ja, bij Mars werkt inderdaad. En wat is de gevoelswaarde van ons merk? En als je zo met doelgroepen gaat denken, ik heb me helemaal slap gelachen. Want dan zie je dominees die daar dan proberen in mee te komen. Maar je bent niet dominee geworden om dat te gaan doen.
Nee.
Er zijn mensen die dat heel goed kunnen en die dat ergens anders moeten gaan doen. Die categorie moet je niet vermengen. Dus dat is het niet.
Nee.
Dat is het niet.
Het is niet iets lenen uit het bedrijfsleven wat je dan...
Nee, absoluut niet zelfs. Je kunt af en toe wel kijken hè, van wat doen ze in het bedrijfsleven. Net wat handiger dan we in de kerk doen, wat we gewoon wel kunnen overnemen. De Beamer is bijvoorbeeld een voorbeeld dat in het bedrijfsleven werden een tijd lang presentaties met PowerPoint gehouden. En toen zijn predikanten dat ook een tijdje gaan doen.
Ja.
Inmiddels doet het bedrijfsleven dat steeds minder, maar is de Beamer niet meer weg te denken. En blijven dominees het maar doen. Zo zie je altijd dat het erachteraan sukkelen.
We hebben een Beamer hoor.
Ja. En dat is dan hè. Een onderdeel van mijn werk, maar ik ben freelance voorganger.
Ja.
Wat betekent dat ik geen gemeentewerk en gemeente heb.
Nee, maar het betekent ook dat je wel goed kan observeren.
Ja, ik kan, ja precies.
Je ziet wel wat er gebeurt.
Ja, dus ik heb een soort helikopterview waar ik nog iets mee moet. Maar ik heb tijd om uit het... ja, nog een boek. Maar ik heb tijd om uit het raam te kijken.
Ja.
En ik heb een hond, net als Andrew Root trouwens.
En Stefan Paas heeft ook een hond.
Ja, ja, dus dat is uiteindelijk het geheim.
Ik moet ook een hond, blijkbaar.
Ja, je moet een hond. En dan geen podcast op je hoofd. Want ik heb ook, toen ik productief wilde zijn, de hond uitlaten met een luisterboek of een podcast. Ja. Zodat ik die tijd dubbel nuttig besteed. Nee. En toen werd ik zo onrustig.
Ja, ik ga ook niet meer wandelen met podcasts. Heb ik ook een tijd gedaan. Maar goed, we dwalen af.
Nee, maar dat is het. Hè. Dus ja. Wachten.
En
vooral die tijd nemen om te denken. En mensen vinden dat zo lui van zichzelf. Die veroordelen zichzelf zo. Van ja, maar ik moet een zieke bezoeken. Ik moet nog een vergadering. Ik moet nog een preek voor volgende week.
Ja, want ik denk dat het voor predikanten best heel ingewikkeld is dit.
Ja, absoluut.
Omdat er natuurlijk tegelijkertijd ook heel veel van je verwacht wordt.
Ja.
En ik dacht ook nog een ander punt is. Het is zo, gaat zo in tegen hoe de hele samenleving in elkaar zit.
Ja.
Dat het ook echt een soort daad van verzet is.
Zeker.
Als je als kerk, als predikant, maar ook als kerkenraad en als kerk zegt, nee, we gaan niet mee in die race.
Nee.
We gaan wachten.
Ja, dat is hallo, heel dwars, zeg. Heel rebels.
Ja, dan ben je wel echt iets heel anders aan het doen.
Maar dat was die Sabbat ook, hè, in de Bijbel.
Ja.
Van, come on, waarom zou ik niet nog een dag extra mijn slaven laten werken? Want dat was uiteindelijk natuurlijk hoe de mensen dachten.
Ja, precies. Maar kunnen we dat, denk je?
Mij lukt het. Daar heb ik veel geluk mee ook. Dus, maar ik merk wel dat mijn preken, die worden geschreven in de tijd dat ik slaap en wandel.
Ja.
En niet in de tijd dat ik achter een laptop zit of nog meer naslagwerken lees. Ja, we kunnen dit, maar we moeten afkicken.
Ja, want het gaat niet van het een op het andere moment.
En er komt angst. De angst dat het wachten eigenlijk stilstand achteruitgang is. Een verschrikkelijk dogma.
Ja, maar daar zegt hij niet zoveel over, hè? Over die angst.
Nee.
Want dat is wel een punt, denk ik.
Daar zal hij toch van de meeste lezers zal die dat als reactie krijgen.
Ja, ja. We weten niet of we dat wel aandurven.
Nee.
Want als het dan stil wordt, dan... Ja, en dan?
Ja, of nou ja, dan zegt hij dat een dominee zei, ja, maar het dak van mijn kerk lekt. En ik heb geen geld. En er is geen geld om het te fixen.
Ja.
Dus ik heb niet de luxe om te wachten. En dan komt hij uiteindelijk met zoiets van, ja, maar God kan ook werken met kerken met lekkende daken. Dan wordt het een beetje, het wordt dan een beetje te vroom misschien.
Ja, precies, want zijn eigen huis, en als daar zijn dak lekt, dan belt hij ook de loodgieter.
Nou, dat zou je zeggen, toch?
Ja, toch?
Ja. Ja, dus ergens misschien is dit meer voor kerken die niet in een acute crisis zitten, zo van, het is erop of eronder, dan is dit misschien al te laat. Hoewel je dan natuurlijk kunt wachten op hoe gaat het verder zonder deze kerk, hè, als we de deur dicht doen.
Ja.
Het is meer voor kerken die juist nog genoeg bedrijvigheid hebben om het zich te kunnen permitteren om dit te doen, in plaats van het volgende grootschalige project.
Ja. Wat voor theologie zit eronder? Kan je dat een beetje duiden?
Ja, er zit iets onder. Er is denk ik een gereformeerde theologie die zegt, zo heb ik het geleerd op de gereformeerde domineeschool, altijd als je de Bijbel leest en met de kerk bezig bent, moet je in de gaten houden, wat is God aan het doen?
Hm.
En niet wat zijn wij aan het doen en wat zijn wij aan het meemaken? Dus het is een theocentrische theologie.
Ja.
Het gaat van God uit.
Ja.
Het is Gods kerk, niet mijn kerk.
Nou, maar dat zit in dat wachten natuurlijk heel erg besloten.
Ja. Ja, en ook de handelingen, niet van de apostelen, maar de handelingen
van
God.
Ja.
God is bezig en we zetten God buitenspel als we zelf maar druk bezig blijven.
Ja.
En dat is een vorm van heidendom. En ik denk dat heeft wel iets profetisch, dat hij dat op die manier ons eraan herinnert. Want het is natuurlijk in feite niks nieuws.
Nee.
Het is meer een wake-up call.
Ja, als je de Bijbel zo gaat lezen met die blik, dan zie je natuurlijk heel veel mensen die maar permanent zitten te wachten tot God iets gaat doen.
Ja, en heel veel mensen die te snel in actie komen.
Ja, en dan loopt het meestal niet goed af.
Dan loopt het in de soep.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, dus nou ja, zoals vaker is het niet een hele nieuwe gedachte, maar wel in die hij nu aanreikt ook aan de kerken. Gezien jouw ervaring en jouw helikopterview op het kerkelijk landschap, denk jij dat dit voor kerken... Of dat het aan zal spreken, zo'n boek als dit. En dan vooral het denken daarachter. Ik hoor zijn naam resoneren.
Ja.
Maar ik zit ook wel natuurlijk een beetje in zo'n kerkelijke bubbel.
Het resoneert denk ik bij voorgangers.
Ja.
Want die zien, die voelen dat hij gelijk heeft. Want die voelen ook als eerste in hun lijf de stress van wat het oplevert als je voortdurend bezig bent de kerk te redden.
Ja, dat lukt niet.
De hele tijd aan het roeien, terwijl het bootje lek is. Dus die weten dat als allereerste. Ja. Die zijn de kanaries in de kolenmijn, zo gezegd.
Dus daar resoneert het?
Daar resoneert het. Maar zie het maar eens te communiceren aan een hele groep vrijwilligers en betrokkenen. Die misschien zelf gedoopt zijn en getrouwd zijn. En hun vader hebben begraven in die kerk. En die denken, nou, ik weet niet, als het zo doorgaat, bestaat deze kerk niet meer over 20 jaar.
Nee.
Wat toch voor heel, heel, heel veel kerken geldt in Nederland.
Ja.
Ik denk dat dat moeilijk te communiceren is. De vraag is alleen, heb je keuze?
Ja.
En dat is misschien wel het meest radicale wat hieronder zit. Hebben we überhaupt de luxe om niet te wachten?
Nou ja, denk ik niet.
Nee, je zult vroeg of laat, denk ik, erachter komen dat dit klopt. En die secularisering gaat wel door, die ontkerkelijking gaat wel door. En die zal misschien ergens een soort stabiel punt bereiken.
Hmm.
Waarop de kerk gewoon kleiner is dan die nu is. Echt een stuk kleiner, stuk armer, stuk minder invloedrijk. En dan zegt hij, ja, de kerk is in Noord-Korea ook nog niet dood. Dan heeft hij een punt.
Ja.
Dat willen we natuurlijk niet. Het zal een verlieservaring zijn. En misschien dat die rouw, om wat je wel degelijk gaat kwijtraken als je maar blijft wachten en ziet wat er gebeurt, dat hij die rouw niet genoeg ruimte geeft.
Nee, want dat is wel iets waarvan ik zelf ook merk, werkzaam in de kerk, dat daar aandacht aan besteden, aan die rouw, dat echt heel belangrijk is. En dat je eigenlijk niet verder kan voordat je dat gedaan hebt.
Precies. En dat verlies is iets collectiefs wat bezig is, ondanks succesverhalen in deze kerk en die kerk.
Ja.
Het is gewoon landelijk gezien. En gewoon voor het hele Westen, zoals het er nu aan toe gaat, kan alleen God dat nog redden.
Ja, dus het volgende boek van Andrew Root zou eigenlijk Grief, Rouw moeten heten. Of het boek van Alain Vaij.
Het zou hem sieren als hij dat deed.
Ja.
Want anders heb je toch het risico dat het alsnog een programma wordt. Van jongens, stop met al die programma's. We moeten gaan wachten en wachten op een wachtwoord. Ja, maar dan kan het weer iets instrumenteels worden. En dat is niet zijn bedoeling, maar dat is hoe we in elkaar zitten.
Ja.
En die rouw, ja, dat is wel degelijk iets wat ruimte moet krijgen. Er gaat echt wel heel wat verloren. En daar mag je verdrietig over zijn.
Ja, ja. Maar goed, hij geeft wel een vruchtbare richting, vind ik. En ik denk dat jij dat ook vindt.
Dat vind ik zeker ook,
Dus het is zeker ook de moeite waard om ons te verdiepen in Andrew Root. Als voorgangers, als kerkbetrokkenen bij de kerk. Nou ja, iedereen die de kerk een warm hart toedraagt. Dank je wel, Alain. Ik wil toch nog één vraag wel stellen over jouw nieuwe boek. En daar gaan we natuurlijk nog wel eens verder over praten. Dat gaat over ziekte, over ziek zijn. Zit er enig verband met dat boek van Root? Of is het totaal...
Nou, hij zegt in het begin van, ja, de kerk is ziek.
Oh, kijk.
En wat doe je dan?
Ja.
Nou ja, bij ziekte heb je ook, en dat heb ik al geconstateerd toen ik me daar veel in verdiepte. Als je dus, ik heb het toevallig van de week meegemaakt. Ga eens op bezoek bij iemand die een chemokuur krijgt. Wat je wilt is dingen meebrengen. Dingen die helpen. En je wilt het liefst dit was een jonge man. Dus ik dacht, ik zou het liefst een PlayStation voor hem kopen. Zodat hij kan PlayStationen en afleiding heeft. En je wilt lekker eten. En je wilt dingen tegen hem zeggen die hem hoop geven en dit en dat. En uiteindelijk kom je erachter dat je stille aanwezigheid bij een zieke het belangrijkste is wat je kunt meebrengen.
Hmm.
En dat zie je ook bij de vrienden van Job.
Ja.
Die proberen te ouwe hoeren als wat. Maar het beste wat ze hebben gedaan is 7 dagen stil naast Job zitten.
Ja.
Dus de kerk is aan het sterven en je wilt dingen meebrengen. Je wilt de kerk van alles geven, dingen kopen, dingen zeggen. Alles wat het kan redden. En je moet eigenlijk maar eens eventjes stil, aanwezig en liefdevol betrokken zijn. Dat is ook resonantie.
Ja.
Dat is denk ik een bruggetje tussen ziekte bij mensen en ziekte bij de kerk.
Ja, mooi. Nou, jouw boek heet De Zin van Ziekte.
Ja.
En dit boek van Andrew Root, en het is ook nog door Blair Bertrand geschreven, heet Wachten op God vanuit geloof en geduld bouwen aan je gemeente. Dank je wel, Alain Vaij, voor je aanwezigheid. En heel mooi om jouw analyses ook zo te horen. Het boek van Root en Bertrand is verkrijgbaar bij de lokale boekhandel en via boekwereld.com. En het boek van Alain Vaij is op dezelfde manier te verkrijgen. Als je nou meer zou willen lezen over dat thema, wachten op God, dan hebben we een themapagina voor je gemaakt op www.theologie.nl/wachtenopgod aan elkaar geschreven. En op die pagina hebben we een groot aantal actuele artikelen over het thema bij elkaar geplaatst. En deze podcast is onderdeel ook van dat platform theologie.nl. En daar vind je blogs, boeken, recensies, duizenden artikelen. En die kun je ook allemaal bekijken. We hebben ook nog een aardig aanbod voor je. Alles kun je op die website lezen. 1 maand gratis. Ga naar de site, kies lid worden en gebruik dan de code podcast tijdens je bestelling. Tot ziens op theologie.nl. En graag tot de volgende aflevering van de Theologie Podcast.